Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm. Psalm 116 en daarvan het 15e vers. Psalm 116 vers 15. Daar spreekt het woord van de Heere: kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Wij letten een ogenblik op de kostelijke dood. En overdenken kort de dood van de gunstgenoot en de dood van de gunstgenoten. Ja, je kan opmerkzaam gemaakt worden zo in een ogenblik op de wonderen van de Heer. De wonderen van de Heer in het algemeen en in het bijzonder. Dat wij mogen zien op zijn goedheid die hij aan nietige schepselen bewijst. Ik vind het zo hartelijk, zo verblijdend dat de Heer ook daarin in ons midden zijn genade zo rijkelijk betoont. En dat we deze morgen Tante Riek weer bij ons mogen hebben. Maar de gedachte vermenigvuldigen zich. Dan denken we aan haar man. Die is ook erg ziek geweest. Heel ziek. We denken aan onze koster. Ging dan wel wat sneller de goede kant uit. Maar ook heel ziek geweest. We denken aan onze kosteres. Ook heel ziek geweest. En zo zouden er meer zaken uit het midden van de gemeente, ik noem nou maar even wat in mijn gedachten is, zouden er meer zaken te noemen zijn. En al die dingen, bij elkaar overdenkende, kwam ik terecht bij dit woord. Hoe kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Maar, voordat we daar nou iets over zeggen, over die gunstgenoten, zou ik toch graag eerst iets van Gods gunstgenoot willen zeggen. En dan in die heel bijzondere zin van diegene waar de Vader nou een welbehagen in heeft gehad, eer iets van ons begon te leven. Eer hij de hemel en de aarde uit het niet had voortgebracht. Want de kerk kan alleen verklaard worden uit Christus, niet andersom. Maar Christus is de wortel en de overvloeiende fontein van alle goed en van alle welbehaag. En daarom kunnen wij deze psalm, die behoort tot het Hallel, de Halleluja-liederen, die tijdens het paasfeest gezongen werden, die ook door de Heer Jezus gezongen is in de paaszaal, deze psalm, kunnen we niet zomaar buiten de Heer Jezus Christus om verklaren. Dan zou je toch niet weten, waar moet je het vandaan halen? Waar moet je de lof en de dank? Waar moet je de benauwdheid en het drogen van de tranen en de liefde, waar moet je het anders vandaan krijgen dan alleen uit het kruis en uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus? Daarom, als het gaat om de kostelijke dood, hoewel het een tekst is uit het Oude Testament, mogen wij die leven in de laatste en de nieuwe bedeling daar toch in horen de Zoon van Gods eeuwige liefde. En in zijn liefde, aan zijn liefde, kan alleen onze liefde gegeven worden. Ontspruiten. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan komt daar in de eerste plaats de waarheid naar voren in deze psalm. Dat die borg en zalig maken te midden van een liefdeloze wereld. Een koude wereld. Een harde wereld. Een verzakelijke wereld. Dat die Heer Jezus Christus in dat teken gekomen is in deze wereld. Gekomen onder die grote onbegrijpelijke waarheid. Ik heb lief. Dat hij degene is die te midden van die liefdeloze mensen door de eeuwige liefde van de Vader uitverkoren in de tijd wilde komen. In die geestelijke gesteldheid. Ik heb lief. Zo lief dat hij zijn troon wilde verlaten, ons vlees en bloed aannemen, geboren uit de maagd Maria, die rijk was, is arm geworden om onzentwil. En de Vader had zo lief dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Ik heb lief. Hij had altijd lief, dag en dag. Zijn liefde strekte zich uit naar de Vader in de hemel, die zijn stem en smeken hoorde. Al weten wij van die duisternis op Golgotha, al weten wij, gij antwoordt niet, hetzij ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Daarom hoorde de Vader wel. Dat moeten we erbij bedenken. Elke klacht, elke schreeuw van de middelaar is in het hart van de Vader gevallen. Ook toen hij geen antwoord meer gaf aan zijn roepend kind, toen hoorde de Vader toch. Hij heeft het gehoord in alle benauwdheid. En de Heer Jezus heeft het geloofd. Want hij heeft gezegd, ik weet, Vader, dat gij mij altijd hoort. De afwending van de Vader, van Jezus Christus, aan het kruis, betekent niet dat de Vader zich er niks meer van aantrok. In die volle zin van het woord, alsof die Vader niet wist wat daar gebeurde toen dat kind daar hing te sterven aan het hout. Dat wist hij wel. Hij heeft die ellende gehoren roepen uit de benauwdheid. Daarom is het voor de Vader van de allergrootste betekenis. Daarom zegt hij, in hem heb ik mijn welbehaagd. Het was naar recht dat de Heer Jezus geen antwoord kreeg. Maar de Vader hoorde het wel. Hij hoorde de stem, hij hoorde de smekingen. En hij neigt zijn oor tot mij. Wanneer doe je dat? Als je het haast niet meer kunt horen. Als iemand in zo'n diepe kuil verzonken zit, dat je vlak met je oor erbij komt om te zeggen, om te bemerken, wat zegt hij? Als iemand zo ziek is, zo dodelijk ziek en op het sterfbed ligt, dan neig je oor. Kun jij het verstaan? De Vader heeft in veel hogere zin zijn oren geneigd. En de Vader kon zeggen, er is geen bedrog in zijn mond geweest. Hij heeft altijd gesproken naar des Vaders hart. Maar deze dichter, die staat als het ware achter de grote nood. Achter de nood. Zo zou je ook gelijk nog een stap even verder mogen doen. De Vader heeft zijn oor geneigd. De Vader heeft neergezien op het stille graf waar zijn heilig kind in worden. En hij heeft zijn oren geneigd en hij heeft gezegd, sta op, mijn kind. En Jezus heeft gezegd, ik zal al mijn dagen aanroepen, tot in alle eeuwigheid zult gij zijn, mijn lof, o eeuwige Vader. Ja, want het is vreselijk geweest. De banden van de dood, die hadden hem omvangen. De angsten der hel hadden hem getroffen. Hij vond benauwdheid en droefenis. Ja, het paasfeest. De paaspalm. Toen dat woord van de belofte, dat volk, wat die belofte droeg, naar God welbaar, daar in Egypte zat, het was benauwdheid en droefenis, de dood heerst. Alle kindertjes, alle zoontjes moesten in de Nijl verdronken worden. Maar het ging om dat ene kind dat de Heere had beloofd. Zo sloot zich de cirkel van benauwdheid en droefenissen en angst der hel om dat volk, om dat kind. In Jezus Christus bereikt het alles zijn volle zin. O, dat die borg en middelaar in de paaszaal dat heeft gezongen voor de uitging naar de hof van Gethsemane. Benauwdheid en droefenis, angst der hel. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij riep de naam van de Heere aan. Och, Heere, bevrijd mijn ziel, mijn leven. Moet ik door zulk een duistere nacht, moet ik dan uw aangezicht missen tot mij gewend? En hij is gegaan tot in het graf toe. Door de allerdiepste verslaafdheid en angst der hel, toen hij riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daarom, de Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is ontfermend, daarom. Daarom heeft hij zijn heilig kind Jezus opgewekt uit de doden. De dood mag over hem niet meer heersen. Hij heeft hem gezet in eer en eerlijkheid aan zijn rechterhand. En de Heere heeft gezegd, de Heer Jezus, mijn ziel keer weder tot uw rust. Toen hij had geroepen, het is volbracht, beval hij zijn geest in de handen van de Vader. En toen hij werd opgewekt, toen was die verlossing zo volkomen. De Heer heeft aan hem wel gedaan. De Heer heeft zijn ziel gered van de dood. Zijn ogen van tranen, zijn voet van aanstoot. Wat een wonder. Ben je daar blij mee, dat de Heer Jezus het zwarte des doods ontbonden is? Gij geleidt hem op het spoor der vreugde bij het licht van het goddelijk aangezicht. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn lof gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. De tranen zijn gedroogd. Als hij nou veel van de Heer Jezus mag houden. Jij liefdeloos schepsel. Dat je toch het oog hebt gekregen op hem, dan ben je er blij mee. Blij met die leidende borgenmiddelaar, maar ook blij met die middelaar die gered, die eruit is. Die wandelt voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Die gezegd heeft, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ja, hij heeft geloofd, altijd geloofd. Hij heeft gesproken in al zijn bedruktheid, maar ook geloofd. Alle mensen zijn leugenaars. Nou, daar heeft de Heere geen ongelijk in. Daar heeft de Heere geen ongelijk aan. Dat alle mensen leugenaars zijn. En dat ze geen één uurtje met hem konden waken. Al hebben ze gezegd, ik zal mijn leven voor u zetten. Nee. Het was wel goed bedoeld. Maar zo gaat het niet. Het gaat niet. De geest is wel gewillig, staat er, maar het vlees is zwak. Alle mensen zijn leugenaar. Ja, de dichter zal het ook ervaren hebben. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. En als we waarheid mogen vinden, en daarom zou je kunnen zeggen, misschien heeft die dichter het iets te scherp gezegd, denken sommigen, want de Heere geeft ook nog zijn ellendige waarheid. Maar nee, daar ga ik nou niet op in. Alle mensen zijn leugenaars. Laten we het daarbij houden. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewegen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen. De naam des Heeren aanroepen. Daar staat de borg. In de paaszaal had hij de beker der verlossingen genomen. Eén der beker. Bij het paasfeest was de beker der verlossing. Dan zei de vader, kinderen, ging de beker rond, allemaal een slokje van de wijn. De Heere heeft ons verlost met een grote, met een onuitsprekelijke verlossing. De dood is aan de deur voorbij gegaan. Wij mogen leven. God gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Toen paasfeest was, nam de Heer Jezus ook de beker der verlossingen. Hij stond er nog voor dat diepe lijden, voor het slachten van het lam. Hij zelf moest geofferd worden. Maar hij nam de beker der verlossingen. In de uittocht uit Egypte weet hij licht verankerd, ook zijn uittocht uit het graf. Want de dood zal hem niet mogen houden. God zal niet toelaten dat zijn heiligen in het verderf zinken. Voor eeuwig. Maar als hij dan is opgestaan. Ik zeg u lieden, heeft hij gezegd eerder. Ik zal deze beker niet meer drinken. Ik zal niet meer drinken van de vrucht des wijnstoks. Totdat ik dezelfde opnieuw zal drinken met u in het koninkrijk mijn vader. Daar zal het eeuwig feest, eeuwige blijdschap zijn. Ja, dan zal hij zijn gelofte de Heere betalen. In de tegenwoordigheid van al zijn volk. Mijn lof, heeft hij gezegd, zal zijn in het midden van een grote gemeente. Ik zal mijn broeders vertellen de loffelijke daden van God. Zijn deugden en zijn heerlijkheid, zijn liefde en zijn trouw. Dat doet de Heer Jezus hier in begin toch straks volkomen. Want het lam zal hen leiden langs fonteinen van levende wateren. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunst genoten. Meervoud. Gunst genoten. Gunstgenoten, wat zijn dat? Dat zijn mensen die delen in Gods gunst. In zijn genade. In zijn ontferming. In zijn welbehaag. Gunstgenoten, dat zijn in die zin anders gunstgenoten dan Jezus Christus. Bij Jezus Christus moet je het woord gunst echtgenoot zo uitleggen. In hem heb ik mijn welbehaag. Bij de gunstgenoten moet je denken aan begenadigden. Moet je denken aan mensen die het niet verdiend hebben. Waartegen hij nochtans zegt, ik delg uw overtredingen uit als een nevel en ik zal ze geen zins meer gedenken. Gunstgenoten, dat zijn de eenvoudigen die de Heere bewaart. Dat zijn de uitgeteerde of verdorde zonder water, zonder vocht, dat wil het woord eigenlijk zeggen. Mijn stad is veranderd in zomerdroogten. Die door de Heere verlost worden. Gunstgenoten. Kostelijk. Kostelijke dood. Dat is toch wel een sterk woord. Vinden jullie de dood zo kostelijk? Ja. Soms dan hoor je wel eens spreken alsof de dood zoiets dierbaars is. Zoiets fijns. Maar het is het meestal niet. De dood brengt verdriet. Brengt scheiding. Brengt ook vaak lijden mee en kruis en druk. De dood is iets afschuwelijks. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Kun je wel spreken van een kostelijke dood? Je zou zeggen, je kunt wel spreken van een kostelijk samen vergaderd worden voor de troon Gods en het Lam. Dat is kostelijk. Maar de weg daarnaartoe, die laatste vijand, die ontkleding, dat afbrokkelende leven, is dat zo kostelijk? Ik ben het met u eens. Dat is op zichzelf niet zo kostelijk. Maar, en daarom heb ik even kort de psalm met u doorgelopen. U voelt zelf wel aan, dit is iets eigenaardigs. Deze man is geweest in grote nood. Ik heb het nu even over de gunstgenoten. Vanuit de Heer Jezus verklaard. Deze man is in grote nood geweest. Sommigen denken dat de dichter van deze psalm Hiskia is. Die had het gezweld. En dat werd op een wonderlijke manier weggenomen door de Heer. Niet door die vijgen. Ook mensen denken dat dat het is. Omdat bij de oude volkeren werd er geneeskracht toegekend aan de vijgen. En dat was in de tijd van Hiskia ook zo. Vijgen was een huismiddeltje. Maar je moet echt niet denken dat die man daar nou beter van geworden is. Hij is beter geworden door de Heer. En de Heer die kan eenvoudige middelen gebruiken. Dat kan de Heer doen. De Heer kan een beetje water zoveel kracht geven dat alle ontstekingen zo weggaan. Kan de Heer. Daarom. Ja, ik weet wel, je moet niet overdrijven, je moet goed opvatten. Maar toch moeten we daar wel aan denken, hoor. Anders denk je, ja, je hebt mensen die stad en land afreizen. En de een zegt een klompje vijgen erop en de ander zegt, die moet dat eten. En de ander heeft homeopathie, allemaal aardige dingetjes enzovoort. En dat is zo goed en dat is zo goed. Ja, ik ben voor een ander nogal gelovig, dan zeg ik, je moet dat eens proberen en dat eens proberen. Zelfs probeer ik meestal niks, maar goed. Je moet er toch een beetje nuchter onder blijven, hoor. En je moet bedenken, de Heere, die kan het zegenen. En de Heere staat boven alles. Maar de Heere, die kan ook dat mes zegenen. Voor tante Riek. Of voor mij of voor u. Dat mes. in plaats van een klompje vijf. Dat is ook van de Heere. Ja. Ja, hij was vreselijk benauwd geweest, maar de Heer heeft hem verlost. En hij is beter. Maar dat laten we maar even rusten. Je kunt wel concluderen dat in deze psalm is een mens in grote nood geweest. Met ziel en lichaam, helemaal. Maar hij is blijven leven. Hij is niet gestorven. Hij blijft leven. Want hij zegt, ik ga straks. Ja, dat zal nou mijn eerste gang zijn. Naar het huis van de Heere. Om daar bij andere gunstgenoten zijn lof te vertellen. Om te vertellen dat de Heere goed is voor zo een. Want die heeft mijn leven gered van het verderf en mijn voeten van aanstoot. Lijn van de stand. Je ziet het vaak op de kaart staan, dat is ook goed hoor. Als mensen aan kanker gestorven zijn of een andere ziekte. Ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust te weder. En dan zeggen de mensen, dat is ja. Hele wijze mensen, die zeggen wel eens, ja, maar deze man is juist beter geworden, die is niet aan gestorven. Hij is beter geworden. Maar ze vergeten dat dat net zo goed geldt voor degene die niet beter wordt. Keer mijn ziel tot uw rust te weder. Mijn oom zong het op 18-jarige leeftijd toen hij zijn longen uitspuwde. Een stroom van bloed. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Hij zij verlost. God heeft u wel gedaan. Het geldt in leven en in sterven. Maar ik ben er wel mee eens, in dit geval, in deze psalm, heeft deze dichter door de Heilige Geest van Christus geïnspireerd. Hij heeft beschreven hoe die uit de nood verlost is. En nog de voorhoven des Heren mag betreden. Met de feesthoudende menigte. In het midden van u, o Jeruzalem. Dat zien we in ons midden, broeders en zusters. Die uit nood verlost zijn. Die beter en beter. Die er mogen zijn. Elke dag die de Heere geeft, is genade. Nou kom je ook in de buurt bij dat woordje kostelijk. Die man is beter geworden. Wat is nou kostelijk? Kostelijk betekent hier dierbaar, iets waar je zuinig op bent. Dat betekent het eigenlijk. Zoals dat ouderwetse woordje dierbaar. Het woord van God was dierbaar in die dagen van Samuel. Dat betekent het was schaars. Je kon niet overal horen. Op de meeste plaatsen kon je het geen eens horen. Dat betekent hier dat woordje kostelijk, kostbaar. Dat brengt ons op een spoor. Hé, eigenlijk wil deze man zeggen. Ja, ik was bijna dood. Ik was er bijna geweest. Maar, de Heere. Die tilt er wel aan. De Heere die doet niet zomaar. Oh, ga jij maar even dood, dat vind ik zo mooi. Ga jij maar even dood, dat vind ik zo mooi. Dat vind jij. Kostbaar. Het is voor de Heere van betekenis. Hij doet het niet zomaar. Hij merkt erop. En hij zegt zo dikwijls: leef, ja, leef. Hij heeft zoveel zieke mensen beter gemaakt. Naast alle die gestorven zijn. Laten we hopen dat hij die ook beter maakt. Als ze in de Heer Jezus Christus hebben geloofd, dan zijn ze beter. Hij heeft toch op aarde zijn handen uitgestrekt naar die zieke, naar die stervende, ja, naar die dode mens. Toen is uitgekomen dat de dood kostelijk is in de ogen van de Heer. Het is niet zomaar wat waar de Heer mee loopt te strooien. De duivel loopt er wel mee te strooien, maar de Heer niet. De Heer is met eeuwig gesproken er zuinig op. En dat ervaart die man nou. Hij dacht misschien, ach jij kanker, u zittende geweest. Hij dacht misschien, van mijn hart kan ieder ogenblik stilstaan, ik heb zulke hartkloppingen. Het is afgelopen met me. Wie weet wat hij gedacht heeft. Maar de Heer, de Heer, denk je dat de Heer zich er niet van aantrekt? Denk je dat de Heer de zaak zomaar overgeeft aan de duivel en aan het graf en aan de dood van, gaan jullie allemaal maar dood, dat vind ik zo mooi, dat vind ik, zo is het niet. Kortbaar is die dood van zijn gunst genoten. Geen ogenblik geeft de Heer toe. De Heer geeft niet toe. Als ik uw plaats zal bereid hebben, zal ik u alle tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben, maar geen ogenblik te vroeg. Geen ogenblik te vroeg. Ook geen ogenblik te laat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Zo kostelijk in de ogen de dood van zijn gunstgenoot. Zul je dat niet vergeten? Dat die dood, dat je dat kostelijke niet moet zien zo. De Heer zit in zijn handen te wrijven. Als de dood om de hoek komt kijken, omdat de Heer het zo mooi vindt. Nee, integendeel. De Heer zal de warm door de dood heen, zal die zijn kinderen verlossen. Hij loopt ze niet mee te strooien. Al lijkt het soms, als je kijkt in tijden van vervolging en druk, toen het bloed van de martelaren stroomde op de aarde. Toen zou je zeggen, nou. Maar juist dan gold ook hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zo. Heb ik niet vergeten. Het is niet zoals een emmer water omkeren. Waardeloos water. Zo is de Heer niet, maar hij merkt er toch op. Het is alles in zijn boek geschreven. Hij vindt het een kostbare zaak. Niet zomaar wat. Daarom mogen we ook blij zijn. Met de dichter. Met ons zoals we hier zitten. Geliefde gemeente. In tijden van nood voel je wel eens extra de banden die de Heer legt in het heilige evangelie aan elkaar. In tijden van zorg. Ja, je zegt, je kunt beter altijd voelen. Dat is ook waar, dat kan de Heer ook geven. Maar juist in tijden van druk wordt het bijzonderlijk ervaren. Och, Heere, geef nog niet over in de dood. Dat doet de Heer toch niet. Wil nog sparen. Voor en met elkander. Wil nog uitkomst geven. Hoe kostelijk is in de ogen des Heeren. Er zitten hier in ons midden zoveel voorbeelden van zijn goedheid die het alles te boven gaat. dat we alle reden hebben om te erkennen. De Heere is God. Erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En geen zin wij. Daarom de dood van zijn gunstgenoot is kostbaar. Maar er is nog iets. U voelt wel aan toen de Heer Jezus Christus stierf, dat hij niet zomaar dood ging van God en mens. Nee. U voelt wel aan, ik grijp nog even terug naar het eerste. Toen Jezus Christus gestorven is, dat dat een dierbaarheid, een duurzaamheid is. Duurachtig. Kostelijk. Door God tot de laatste zucht geëigend de dood van de Zoon. Omdat het borg betekenis heeft, plaatsbekledende betekenis, omdat hij door de dood heeft vernietigd degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. Wat is dat dierbaar geweest in Gods ogen? Hoe kostelijk. De dood van Christus is meer waard dan de dood van miljoenen. Dan de dood van alle mensen. De dood van Christus. Want in zijn dood, door zijn dood, is de oorzaak van onze dood, van onze eeuwige honger en kommer, weggenomen. En wij... Daar zitten we nou, soms opeens, de een meer, de ander minder, in benauwdheid, in droefenis, angst. En op een gegeven ogenblik dan denken we misschien, het is afgelopen. Dat vindt de Heer ook kostbaar. Waarom vindt de Heer dat? Zit de Heer dan toch maar in de handen te wrijven als wij benauwd zijn of als we bedroefd zijn? Of dat de angst in ons hart opklimt? Nee, zo niet. Maar, als we zo dood zijn dat we geloven, God die helpt in nood, is in Sion groot. Dat is kostelijk in de ogen des Heeren. Als we zo sterven, als we zo instemmen, Uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Uwer. Als we zo stil mogen worden in hem en door hem, dat is ook kostelijk. Als we zo uitgewerkt, uitgedacht zijn, dat we onze handen niet meer weten te verleggen, dat is ook kostbaar in de ogen des Heeren. Want de Heer heeft gezegd, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Dat is ook kostbaar. En als die sterven gaat, je wordt niet meer bezig. Hoe kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoot. Kostbaar. Het is niet iets wat buiten God omgaat. Buiten de God van het verbond. De Heere. Ik ben die ben. Hij is erbij. Hij is erbij. En dan gaan wij naar de raad van God, de weg van alle vlees. Hij is er ondersteunend bij. Al lijkt het soms van niet. Maar eeuwige armen zijn onder u. Daarom kun je in je gevoel wel diep vallen en zinken. Je kijkt er niet altijd tegenaan tegen die armen. Maar de schrift zegt toch eeuwige armen onder u. Als je denkt Nou ben ik dood. Nou is dat verlopen. Of het is kwijt. Dan voel je opeens arm. Ik lig ik niet in de hel. Ben ik niet eeuwig verloren. Wat ik verdiend heb. Word ik gedragen in het paleis van de koning? Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Hij is erbij hoor. Nou zijn het dan eeuwige armen onder u, maar dat is uw behoud. Want ons leven staat toch in het teken ergens naar de mens van een zink vallen. Maar wie nederstort, wordt door hem opgericht. O, zo mogen we dan die kostelijke dood zien. Het geldt naar alle kanten. Het geldt van de zoon en het geldt van de zijn uitverkoren kerk. Het geldt als je weer beter mag geworden zijn. En het geldt ook als je niet meer beter wordt, maar dat je eeuwig beter wordt. Dat geldt het ook. Het geldt in alle omstandigheden. Telkens waar de Heere door de sluier heen breekt, geldt het ook voor die ganse kerk in de beleving. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Waarom? Ben je zo'n held of zo'n heldin? Nee. Maar de Heere heeft gedacht aan zijn genade. O, geliefde gemeente. Ik heb er geen last van, maar het is misschien een beetje fris voor u. Vanmorgen. Het zonnetje is achter de wolken, maar de zon schijnt. Ik hoop dat je iets mag ervaren, wij allemaal, van de warmte, die er in die zonne der gerechtigheid is. Vader, zegt hij, ik bid niet dat ze uit de wereld wegneemt, verlos ze van de boze. En als u ze uit de wereld wegneemt, dan zal ik engelen sturen om die arme Lazarus te dragen in de schoot van Abraham. Hoop op God, want ik zal nog loven. Amen.